Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 34 zingen wij het zesde vers. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht, wat Heere vrezen zij. En wat er verder volgt, we noemden nu het zesde vers van Psalm 34. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen, daarvan de 78ste psalm en daarvan de eerste 8 versen. Wij herzeggen nu psalm 78, de versen 1 tot en met 8, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 75, daarvan het eerste vers, U alleen, U loven wij, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezens en een eeuwig leven. Nu Psalm 78, de eerste 8 versen. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt u lieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher, die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaderen ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij een hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren, en dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God. Tot zover.
gemeente, in aansluiting op de prediking van vanmorgen kunt u de tekstwoorden vinden opnieuw in het boek Deuteronomium. Opnieuw in het zesde hoofdstuk en dan de volgende verse op de tekstwoorden van vanmorgen. Deuteronomium 6 en daarvan de versen 6 tot en met 9, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze doopdienst aldus lezen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen en gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij de godsdienstige opvoeding. De godsdienstige opvoeding. En letten we met de hulp des Heren op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waar deze begint. In de tweede plaats willen we erop letten wanneer deze geschiedt. En in de derde plaats willen we erop letten wat deze omvat. Dus de godsdienstige opvoeding, onze eerste gedachte, waar deze begint. U vindt dat in het zesde vers. De godsdienstige opvoeding begint in het hart. De woorden die ik u heden gebied, zegt Mozes, die zullen in uw hart zijn. Onze tweede gedachte, wanneer deze geschiedt. Gij zult ze uw kinderen inscherpen. En dan worden er door Mozes vier momenten genoemd. We zullen daar straks afzonderlijk bij stilstaan. En dan zult u zien dat die momenten eigenlijk de hele dag omspannen. En het hele leven. Dus de godsdienstige opvoeding is niet alleen voor de zondag. Maar de godsdienstige opvoeding is dagelijks, is 's morgens, 's avonds, is eigenlijk de hele dag. En onze derde gedachte, wat deze omvat, dan zullen we zien, het omvat al ons doen en laten. De Heere zegt dat wij deze woorden zullen binden aan onze handen. Dus het omvat datgene wat wij doen met onze handen. De Heere zegt dat wij het moeten binden tussen onze ogen. Dus het omvat alles wat wij zien met onze ogen. De Heere zegt dat wij het op de posten van ons huis moeten schrijven. Dus het omvat alles wat er gebeurt in ons huis. De godsdienstige opvoeding is veelomvattend. Zojuist, doopouders, hebt u de vraag beantwoord of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En ik wilde vanmiddag in de prediking wat nader bij stilstaan wat deze belofte die u gedaan hebt nu omvat. Het is niet zo dat onze vaderen dat zomaar zelf bedacht hebben. Maar deze doopvragen gaan onder andere terug op Deuteronomium 6. Deze doopvragen gaan terug op Psalm 78 die we samen gezongen hebben. Daar lezen wij van de opdracht tot godsdienstige opvoeding. In deze woorden, gemeente, spreekt Mozes het hele volk van Israël aan. We hebben het vanmorgen gehoord. Shema Israël, hoor Israël. De Heere onze God is een enig Heere. Dat is die God die het volk van Israël heeft uitgeleid uit Egypteland. Die God die het volk heeft afgezonderd. Mozes spreekt dat hele afgezonderde volk hier aan. Wat heeft de Heere dat volk rijk bevoorrecht? Psalm 147. Dat deed hij met andere volken niet. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar deze mensen mogen leven onder de erven, op de erven van het genadeverbond, onder de bediening daarvan. De doopzitting hebben we erbij stilgestaan wat dat nu precies betekent. En dan zegt Mozes tegen al deze mensen de woorden die ik u gebied. En welke woorden zijn dat? Dat zijn de woorden die Mozes spreekt over de wetten van God, over de inzettingen van God. Kijkt u maar naar het eerste vers. Daar zegt Mozes, dit zijn dan de geboden, de inzettingen, de rechten die de Heere uw God geboden heeft om te leren. En daar sluit hij hier weer bij aan als hij zegt, de woorden die ik u heden gebied, Gods geboden, Gods wetten, Gods inzettingen, Gods rechten. En dan zullen we zien vanmiddag, gemeente, dat is voor Mozes niet alleen iets theoretisch. Het is niet zo dat Mozes hier zegt, je moet je kinderen wat regeltjes leren en als ze die regeltjes kennen, dan is het wel goed. Maar dat is voor Mozes iets heel praktisch. Dat heeft te maken met de praktijk van het leven. Gods geboden moeten niet alleen gekend, maar Gods geboden moeten ook gedaan worden. En daarin moeten alle ouders hun kinderen in Israël voorgaan in de praktijk van het leven. En waar begint dat dan? De woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn, ouders. Wat is dat voor u en voor alle andere ouders die vanmiddag in de kerk zijn? Een diep woord. De opvoeding begint in ons hart. Eigenlijk staat er, de woorden die ik u gebied, die zult ge op het hart dragen. Zoals je de kinderen, moeders, onder je hart gedragen hebt in de achterliggende 9 maanden van de zwangerschap. Zo moeten wij de woorden van God, de geboden van God, de rechten van God dragen in ons hart. Je moet er niet aan denken dat er iets met je kind is. Je moet er niet aan denken dat je kind iets overkomt. Je bent er voortdurend mee bezig. En zo zou het ook met Gods wetten, met Gods rechten moeten zijn. Je moet er niet aan denken dat je dat een uur vergeet. Dat moet een plaats hebben in je hart. Dat moet je in je dragen. En ik hoop dat dat voor u ook het voortdurende gebed mag zijn. Het is fijn als je het in je hoofd hebt zitten. De geboden des Heren, als je het uit kunt leggen aan je kinderen. Maar dat is niet genoeg. Het is fijn als je er niet ongevoelig onder bent. Als de kinderen merken dat wij als ouders ons daartoe aangetrokken weten. Dat we er niet onverschillig onder zijn. Maar dat is niet genoeg. De woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Het is niet genoeg als het in je mond is. Je kunt er uren over spreken met je kinderen. Maar dat is niet wat Mozes alleen bedoelt. Ze moeten in je hart zijn. En we hebben vanmorgen gehoord hoe veelomvattend dat is. Dat betekent dat God ons hart moet vervullen. Als de enige. En als de eerste. En dat hij de hoogste plaats moet innemen. Opvoeden, dat is toch heel wat anders dan een lesje opdreunen. En ik ben bang dat veel ouders toch niet verder komen dan dat. Hun kinderen wat regels bijbrengen. En je bent nog blij als dat gebeurt ook. Want soms dan schijnen er helemaal geen regels meer te zijn. Maar het is niet genoeg, hoe goed dat het ook is. Mozes zegt, ze zullen in uw hart zijn. Dat is eigenlijk een moment van onderzoek voor uzelf, ouders, in deze doopdienst. Hoe sta ik er nou zelf tegenover? Zojuist heb ik u gevraagd of u de waarheid beleidt. En daar hebt u allemaal ja op gezegd. En daar twijfel ik ook niet aan. Maar komt het uit uw hart? Er is er één die het weet en de kinderen merken dat. Of het uit je hart komt wat je zegt in de opvoeding, of het alleen maar in je hoofd zit. En de Heere geve dat dat voor u ook de belangrijkste zaak mag zijn in de opvoeding. Hoe sta ik er nou zelf in? Want het kan allemaal waar zijn wat we zeggen, maar zijn we zelf ook waar? En dat is vaak voor kinderen belangrijker dan wat we zeggen. Zijn wij een identificatiefiguur? Zijn we iemand die het zelf uitdraagt? Dat dat de liefde van ons hart gekregen heeft, wat we ook onze kinderen willen bijbrengen, waar de opvoeding begint. We gaan naar onze tweede gedachte, wanneer deze geschiedt. Mozes zegt, en gij zult ze uw kinderen inscherpen. En dan heeft hij het hier zeker tegen de ouderlingen van het volk van Israël. Dan heeft hij het hier zeker tegen de schoolmeesters. Gij zult ze uw kinderen inscherpen. Nee, Mozes' ouders spreekt hier tot alle ouders in Israël. Het is hun verantwoordelijkheid. Er waren nog geen scholen zoals wij die kennen. En de erediensten waren nog niet zo ingericht zoals wij die kennen. Maar de godsdienstige opvoeding is een verantwoordelijkheid van de ouders. Dat staat ook in het huwelijksformulier. Het is nota bene het tweede huwelijksdoel, dat de kinderen die ze krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods opgebracht worden. Dat is de taak van de ouders. Dus wij moeten dat niet op de scholen afschuiven. De scholen die moeten als het goed is aan kunnen sluiten bij datgene wat wij onze kinderen hebben meegegeven. En als wij onze kinderen op school brengen en het doosje is leeg, als ik het zo mag zeggen, dan wordt het wel heel lastig voor de school om daarbij aan te sluiten. De ouderling die moet als het goed is aan kunnen sluiten bij datgene wat er thuis aan basis is gelegd. En als er thuis geen basis is gelegd en de ouderling moet dat nog doen, dan is de vraag of dat nog wel goed komt. Natuurlijk ligt er een taak voor de kerk. Natuurlijk ligt er een taak voor de school. We hebben ook deze ouders gevraagd of zij hun kinderen willen onderwijzen en ook doen en helpen onderwijzen. Dus dat betekent dat er inderdaad niet alleen een taak voor deze ouders ligt. En wat is het een voorrecht dat we op Nunspeet nog twee eigen scholen mogen hebben. Ik was in de achterliggende week in Rotterdam op de school waar ik enkele jaren gewerkt heb, voordat de Heere mij afzonderde tot het ambt. En de vraag is of die school nog kan blijven vanwege het leerlingaantal. Ik mocht daar een bijbelvertelling doen in verband met een 40-jarig jubileum van een collega met wie ik 8 jaar heb samengewerkt. En gemeente, ik zag daar die 100 kinderen zitten. En ik zag ze luisteren. En vanwege de norm is het de vraag of dat volgend schooljaar nog zo is. Laatste reformatorische school in Rotterdam. En wij hebben hier in ons dorp 2 eigen scholen. Wat een voorrecht dat de Heere ons dat nog geeft. Gij zult ze uw kinderen inscherpen. En dat woordje inscherpen, dat kan een misverstand opleveren. Want daar zit het woordje scherp in. En dat kan een beetje de gedachte geven dat het ja toch wel met heel veel kracht moet gebeuren. Niet goedschiks dan kwaadschiks. De botte buil erop, om het zomaar te zeggen. Maar nee, dat heeft helemaal niks met inscherpen te maken. Inscherpen, dat zegt iets over de manier waarop het moet gebeuren. Het is eigenlijk een beeld dat ontleend is aan het scherpen van pijlen, het scherpen van zwaarden, het scherpen van zeisen. Ik weet niet of u wel eens een zeis gezien hebt. En of u weet hoe zo'n zeis gescherpt wordt. Jongens en meisjes, mijn oom die maaide vroeger het lange gras altijd met een zeis. Een heel groot mes aan een lange stok. En daar ging hij mee door het gras. Maar na een poosje dan werd zo'n zeis bot. En wat deed hij dan? Dan had hij een stuk ijzer dat hij in de grond sloeg. En daar legde hij die zeis op. En dan ging hij met een hamer tikken op de rand van die zeis. Daar was hij heel lang mee bezig. En zo werd die zeis scherp. Inscherpen. Tikken. De ene tik na de andere. Een hele tijd achter elkaar. Of je kunt het ook op een andere manier doen. Denk aan de slijpsteen. Als je een slijpsteen hebt die ronddraait, dan kun je een mes langs die slijpsteen halen. En is dat zo van één keer even de langs halen klaar? Nee, natuurlijk niet. Dat moet heel veel keer, heel voorzichtig. Je moet goed kijken waar je mee bezig bent. Herhalen, herhalen, herhalen. Dat is het eigenlijk. Gij zult ze uw kinderen inscherpen. Gedurig zul je ze in aanraking moeten brengen met de geboden en de inzettingen van de Heere. Of ze nu jong zijn of oud. En je moet voortdurend overbrengen dat de inzettingen van de geboden van de Heere heilig zijn en goed. En je moet voortdurend proberen om de liefde over te dragen in het hart van je kinderen. Inscherpen. Dus dat is niet één keer in de zoveel tijd er eens een keertje over spreken. Maar dat is er voortdurend mee bezig zijn, gemeente. Gij zult ze uw kinderen inscherpen, daar ligt een taak. Niet discussiëren, dat is de manier van onderwijs geven vandaag de dag een beetje. Je mag je eigen mening hebben. Je probeert in de discussie allebei je eigen inbreng te laten komen. Je hoopt dat ze er iets van leren, maar ja, dat is allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Nee, inscherpen. De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij ons als ouders, gemeente. En dat zegt de Heere, dat zegt Mozes tegen al die ouders. Er zullen ouders bij geweest zijn die heel goed konden praten, die de dingen goed onder woorden konden brengen. Maar er zullen ook wel ouders geweest zijn die konden dat niet zo makkelijk en die moeten het ook doen. Iedere ouder heeft die verantwoordelijkheid. En als je het niet kunt, dan moet je de knieën buigen. En vragen of de Heere vrijmoedigheid wil geven, woorden wil geven om te doen wat Hij op onze hand heeft gezet om te doen. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Het gesprek, dat is belangrijk. Het contact, dat is belangrijk. En het gesprek is niet altijd makkelijk. Ik kan me voorstellen dat er ouders zijn die het gesprek met hun oudere kinderen soms uit de weg gaan, omdat het niet gemakkelijk is. Maar Mozes zegt dat we het wel moeten doen en daarvan spreken. Dus dat is wat anders dan een boekje geven. Dat is wat anders dan een filmpje draaien. Dat is wat anders dat persoonlijke contact. Dat blijft in de opvoeding nodig en belangrijk. Dat mogen we niet uit de weg gaan. Dat blijft in het onderwijs belangrijk. Dat blijft op de catechisatie belangrijk. De man die daarvoor staat, de ambtsdrager die het overbrengt, die de vragen beantwoordt. Met alle moderne ontwikkelingen die er zijn, zal dat de persoon van de opvoeder nooit kunnen vervangen. Wij moeten met hen spreken, staat er. En laten we dat gesprek, laten we die vertelling, laten we die manier van onderwijs geven, ons niet uit handen laten nemen. Er worden in een gezin natuurlijk altijd wel gesprekken gehouden, maar de vraag is hoe vaak dat het over de Heere en zijn dienst gaat. dan zijn de gesprekken vaak kort. En ik weet wel, gemeente, het is niet makkelijk om het over deze hele tere dingen te hebben. Maar hoe minder dat wij erover spreken, hoe minder gewoon dat het is, hoe meer dat we er tegenop gaan zien. Gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, niet met de botte bijl, niet vanuit wetticisme, maar vanuit liefde. Het moet, maar begon het ook alweer, het moet uit je hart komen. En als het uit je hart komt wat je met je kinderen aan het bespreken bent, dan is het niet hard, maar dan is het uit liefde. En wanneer moet je er dan over spreken? Dan noemt Mozes hier 4 momenten. Dat is wel heel erg veel. Hij zegt, als gij in uw huis zit, als gij op de weg gaat, als ge nederligt, als ge opstaat. Nou, dat is zo'n beetje de hele dag. Ja, Mozes wil zeggen, wij moeten al de gelegenheden waarnemen die zich voordoen als gij in uw huis zit. Dat zijn momenten van rust. Dat zijn als we aan de koffie zitten, als we als gezin bij elkaar zitten. Waar gaat het gesprek over? Gaat het wel eens, gemeente, over deze dingen? En jongens en meisjes, staan jullie daarvoor open? Of kap je het gesprek altijd af als het daarover gaat? Want dan maak je het natuurlijk voor je ouders wel heel erg moeilijk. Dat gebeurt op huisbezoek ook wel eens, dat je een gesprek hebt met mensen en dan gaat het over, ja, de dingen waar we eigenlijk voor komen en dan wordt het stil. Dan zeggen mensen helemaal niks meer. Dat is wel moeilijk voor de ambtsdrager. En ik weet wel, gemeente, dat het niet makkelijk is om daarover te praten en dat het zeker op de Veluwe niet makkelijk is om daarover te praten. Maar de Heere gebiedt het ons wel. Gij zult daarvan spreken als gij in uw huis zit. Een gelegenheid zoeken op een rustmoment. En als gij op de weg gaat. Als gij op de weg gaat, wanneer is dat nou? Als je zondags naar de kerk loopt, bijvoorbeeld. Dan kun je een heel gesprek hebben met je kinderen. Als je naar huis loopt, dan kun je een heel gesprek hebben uit de dienst waar de preek over gegaan is. Als je met je kinderen naar school loopt, als je met je kinderen naar huis gaat, als gij op de weg gaat. En als gij nederligt, dat is 's avonds voor het naar bed gaan. Als we onze kinderen te rusten leggen. Een prachtig moment als ze hun gebed moeten leren opzeggen. En 's morgens bij het opstaan, als gij opstaat, moet je wel op tijd uit bed komen, jongens en meisjes. Want als je al te laat uit bed komt, dan is er natuurlijk geen gesprek meer mogelijk. Dan is het bijna niet eens meer mogelijk om uit de Bijbel te lezen aan tafel. Maar Mozes zegt, hij noemt 4 momenten op een dag, dat we het eigenlijk met elkaar moeten hebben over de Heere en over zijn dienst. Neem al de gelegenheden waar. Want de kwade dagen komen zo snel. De ontvankelijkheid in het leven van onze kinderen wordt steeds minder. Je denkt soms als ze ouder geworden zijn dat er wat makkelijker met hen te praten is. Maar in de meeste gevallen wordt het moeilijker. U zult zeggen, doopouders, maar met onze kinderen kun je nog niet praten. Nee, dat is waar. Dat zou dwaas zijn. Als je met een kind wat in de wieg ligt gaat praten over de Heere en zijn dienst. Maar zolang als je niet met je kind over de Heere kunt praten, kun je wel met de Heere over je kind praten. En er kan ook een moment komen, ouders in de kerk, dat je met je kinderen niet meer praten kunt. Dat ze er een muur tussen zetten. En dat je voelt wat je ook zegt. Ze zijn niet van plan om dat woord te laten binnenkomen. Dan kun je ook nog met je oudere kinderen, met de Heere spreken over je oudere kinderen. De Heere die ze afgezonderd heeft, dat hebben ze zelf ook niet gedaan, daar hebben ze niet om gevraagd. Hoe vaak zijn we nog werkzaam met het sacrament van de heilige doop, met de afzondering die de Heere schonk. Wat ligt hier een schuld? En dan hoef ik naar helemaal niemand met een beschuldigende vinger te wijzen in deze doopdienstgemeente, want ik sta hier zelf ook met schuld. Als ik dan terugkijk op de opvoeding van de kinderen, zeg ik niet dat ik het nooit geprobeerd heb. En zeg ik ook niet dat ik het niet gemeend heb. En zeg ik ook niet dat ik niet voor mijn kinderen gebeden heb. Maar dan moet ik ook zeggen, wat schiet een mens tekort. 4 keer op een dag, zoals het hier staat, het hele leven omvattend. En als we dan geen gelegenheid hebben om er met elkaar over te spreken, hebben wij ze dan voorgeleefd? Want het hoeft natuurlijk niet altijd met woorden. Ik denk dat het nog veel belangrijker is wat we laten zien. Wat we doen. Wie we zijn. Dat doet soms nog veel meer dan onze woorden doen. In Rotterdam hoorde ik het nog van de week, en ik weet wel dat staat in een andere context, maar geen woorden, maar daden. En dat is wel in godsdienstig gebied ook zo. Je kunt zoveel woorden spreken die niet gepaard gaan met daden en daarom ook niet serieus overkomen. Maar als het in ons leven door ons eigen leven gestempeld mag worden, wat kan dan de opvoeding van een ouder veel betekenen? Gij zult ze uw kinderen inschrijven. Je moet iedere dag weer opnieuw beginnen. Onze kinderen en wij zijn zo bot. Er is zoveel slijpwerk nodig om langs de slijpsteen van het woord van God ons leven te slijpen en scherp te zijn in de dingen die de Heere ons leert. Gij zult ze uw kinderen inscherpen. Onze derde gedachte wat deze omvat. Gij zult ze tot een teken binden op uw hand. En zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Het omvat alles. Er wordt hier gesproken over hand, ogen en posten. Posten van huizen of poorten van huizen of van steden. Dus dat is veelomvattend, gemeente. En u weet, de Joden nemen deze woorden heel letterlijk. Zij binden het Shema Israël, dat binden zij letterlijk aan hun handen. Ze doen dat niet de hele dag, want dat is natuurlijk lastig met het werken. Maar ze doen dat wel tijdens de gebedsuren. Dan hebben zij de gebedsriemen. En aan die gebedsriemen, jongens en meisjes, daar zitten kleine doosjes. Misschien heb je het wel eens gezien. En ze binden die gebedsriemen aan hun polsen, aan hun handen. En in dat kleine doosje wat aan die riem vastzit, daar zit het Shema. Daar zit, ja, Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9. Of een vergelijkbaar schriftgedeelte. Ze binden dat aan hun handen. Ze binden het ook tussen hun ogen. Je ziet soms ook dat ze die gebedsriemen rondom hun hoofd doen, zodat dat kastje tussen hun ogen zit, die geboden van de Heere. En ze brengen het ook aan op de posten van hun huis. Iedere Jood heeft een mezuza aan de deurpost van het huis. En daar zitten deze woorden in, geschreven op een perkamentje. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dus de Joden doen dat letterlijk. Waarom doen wij dat eigenlijk niet? Op zich is dat best wel mooi. Heeft de Heere dat ook letterlijk bedoeld? Wij zien het als beeldspraak. Als je naar vergelijkbare teksten kijkt in de Bijbel, bijvoorbeeld in het Spreukenboek, in Spreuken 7 vers 3, daar lezen wij dat we de geboden van de Heere moeten binden aan onze vingers. Nou, u begrijpt, als je aan iedere vinger de geboden van de Heere zou moeten vastmaken, dan kun je in het dagelijkse leven niet functioneren. Er staat in Spreuken 7 ook dat je ze moet schrijven op de tafel van je hart. Nou, dat kan je niet eens doen. En dat laat zien dat het symbolisch is bedoeld. De Heere bedoelt dat niet letterlijk, de fariseeën die deden het ook letterlijk, maar de Heere klaagt hen aan dat het allemaal buitenkant is. En dat is natuurlijk een gevaar, dat wij in het teken de vervulling zien en dat we geen erg meer hebben in de bedoeling. Maar dat keurt het op zich nog niet af, gemeente. Wij hebben ook onze tekenen. Vroeger in de meeste christelijke gezinnen, daar lag een opengeslagen Statenbijbel. Ik denk wel eens lag die er nog maar, op een standaard in de kamer. En nu staat daar misschien de computerkast. Maar vroeger kon iedereen zien, daar ligt de opengeslagen Statenbijbel. Werd daar iedere dag uit gelezen? Nee, het was een teken. Het was een symbool. In dit huis luisteren wij naar het woord van de Heer. De wandborden, de teksten, de trouwteksten, eigenlijk is dat precies hetzelfde die wij ophangen aan onze muren. En doe dat maar. Ik weet dat er tegenwoordig ook andere manieren zijn om zo'n trouwtekst uit te schrijven. Vroeger werd dat uitgesneden in het hout, prima. Tegenwoordig zijn er ook mensen die dat prachtig met de hand kunnen uitschrijven, prima. Maar geef zo'n trouwtekst, geef zo'n belangrijk woord in uw leven een plaatsje in uw huisgemeente. Is helemaal niet verkeerd. Een teken noemt de Heer dat. Een teken waar we voortdurend aan herinnerd worden. Dat we de Heer en zijn woord moeten gehoorzaam zijn. Maar laten we niet opgaan in dat uiterlijke, zoals de Joden helaas vaak doen. Want het heeft natuurlijk een betekenis. Als de Heere zegt, gij zult ze binden aan uw hand, dan wil de Heere zeggen dat alles wat onze handen doen, dat moet in overeenstemming zijn met Gods geboden. Jongens en meisjes, je hebt 10 vingers. Er zijn 10 geboden. En weet je wat ik hoop? Dat voortaan als je naar je vingers kijkt, dat je altijd denkt aan Gods geboden. Als je iets vastpakt, als je iets doet, als je iets loslaat, dat altijd de vraag is, vindt de Heere dat wel goed? Is dat zoals de Heere dat van mij vraagt? Dat is belangrijker dan dat je een stukje perkament aan een kettingje aan je pols zou hangen. Gij zult ze binden op uw hand. Gij zult ze tot voorhoofdspanselen doen zijn tussen uw ogen. Als ze tot voorhoofdspanselen is tussen mijn ogen, dan is alles wat mijn ogen zien, dat gaat langs dat kastje. Dat gaat langs die geboden. Als je aan het kijken bent op je computer, jongens en meisjes, dan zou het helemaal niet zo erg zijn als er zo'n kastje voor zit, als er zo'n kastje tussen zit. Als je ogen gaan langs Gods geboden, als we onszelf afvragen, mag ik dit eigenlijk wel? Ik heb een gedoopt voorhoofd. Wat zit ik nu eigenlijk te bekijken? Wat hoor ik hier nu eigenlijk? En dan ben ik bang dat we heel veel doen met onze ogen wat niet gaat langs Gods heilige wet. Want op onze mobiel en op onze laptop, daar zijn de geboden van de Heere vaak in gevaar. Gij zult, ouders, wij moeten onze kinderen daarin voorgaan. Ik moet het natuurlijk niet alleen tegen de jonge mensen hebben, maar wat doen wij als volwassen mensen op onze computer? Welk voorbeeld geven wij aan onze kinderen? Als je als moeder geen tijd meer hebt voor je kinderen omdat je zelf heel de dag op Facebook zit, of dat is alweer verouderd, geloof ik, wat dan ook, dan zult u begrijpen dat het met de kinderen niet veel beter zal gaan. Gij zult ze tot voorhoofdspanselen doen zijn tussen uw ogen, en gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Alles wat ik meebreng naar binnen, alles wat ik meeneem naar buiten, dat moet langs die geboden. Die staan als het ware, en bij de Jood letterlijk, op de posten geschreven. Wat is er dan veel schuld? Bij ouders, bij kinderen, als we hier onze opvoeding naast leggen, gemeente, dan is er niemand, denk ik, in de kerk die zegt, ja, dat heb ik nou allemaal gedaan. Dan schieten we tekort. En dan wil ik toch niet eindigen totdat ik, als het over die posten gaat, nog iets anders gezegd heb, jongens en meisjes. Want de post, dat herinnert het volk van Israël inderdaad aan Gods geboden. Daar hangt de mezouza, daar hangen de inzettingen van de Heere. Maar de post heeft voor het volk van Israël ook nog een andere betekenis. En daar moet ik aan denken nu in deze doopsbediening. Het bloed aan de deurpost. Achter het bloed, daar waren de kinderen Israëls veilig in Egypteland. En die inzetting van het bloed, die is gebleven ook later in Kanaan, bij het vieren van het Pascha. Achter het bloed alleen ben je veilig. Je kunt nog zo proberen om Gods geboden te houden. Als je niet achter het bloed bent, ben je schuldig. Ben je een verloren mensenkind. En je kunt nog zo tekortschieten in het onderhouden van Gods geboden. Je kunt nog zo je opvoeding verkeerd gedaan hebben. Je kunt nog zoveel tekortkomingen hebben. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En nou lost het niet op om een mezouza op de deurpost te doen. Ik zeg niet dat het niet mag. Maar dat lost het niet op. Wat het oplost, gemeente, dat is, als dat bloed waar we vanmiddag heen gewezen zijn, door de Heere zelf aangebracht mag worden op de deurpost van ons hart. En op de deurpost kon het zijn van onze huizen. En was dat verlangen, bent u nou met zo'n schuld naar de kerk gekomen, met zo'n verlangen naar de kerk gekomen, hebt u nou zo gezien naar die waterdruppels als een schuldenaar, dan hebt u vanmiddag mogen horen in de zichtbare prediking dat er nog doen aan is. Door dat bloed waar het doopwater heen wijst. En aan de andere kant, gemeente, als we druk bezig zijn met opvoeden, als we doen als een fariseer, als we het van onszelf verwachten, als we denken dat we het allemaal zo goed doen en de verderfengel komt, dan zijn we niet beter dan de Egyptenaren. Dan kunnen we voor de Heere niet bestaan. Het bloed, dat geeft de voorbijgang. In het bloed, daar ligt de vervulling. Dat bloed, dat hebben onze kinderen nodig. Dat bloed, dat hebben wij nodig. En in dat bloed, daar ligt een onuitsprekelijke ruimte. Het werk van Christus is zo algenoegzaam. Als je daar deel aan mag hebben, daar hoeft niets, maar dan ook niets meer bij. En dat zou toereikend zijn voor de grootste der zondaren. En onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels dat het toereikend zou zijn voor de zonde van de ganse wereld. Dat is de ruimte in het bloed van Christus. Maar het komt op de toepassing aan. De persoonlijke toepassing in mijn hart en in het hart van onze kinderen. Als dat de vrucht mag zijn van dit samen zijn, dat we met de eis van de Heere in de klem zouden mogen komen en als een schuldenaar leren buigen voor hem. Dan krijgen we hem nodig. En dan hebben we vanmiddag mogen zien, gemeente, dat er nog verzoening mogelijk is door dat alles reinigende bloed. Amen.